Welkom bij Radio Maria. De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. We lezen u vandaag verder voor uit de encycliek Dilexit Nos. Hij heeft ons bemind over de menselijke en goddelijke liefde van het heilig hart van onze Heer Jezus Christus, geschreven door Paus Franciscus en gepubliceerd op 24 oktober 2020. 24. We zijn ondertussen genaderd en aangekomen tot het vierde hoofdstuk. De liefde die te drinken geeft. Een vorige keer hoorden we hoe onder meer bij de heilige Franciscus van Sales, maar ook bij de heilige Claude de la Colombière en de heilige Thérèse van Lisieux, de devotie tot het heilig hart zich ontwikkelde. Vandaag gaan we daarmee verder en kijken we naar de wijze waarop dit zich heeft gemanifesteerd binnen de sociëteit van Jezus of de Jezuïten. Wij hebben gezien hoe de heilige Claude de la Colombière de geestelijke ervaring van de heilige Margaretha verbond met de geestelijke oefeningen. Ik ben van mening dat de plaats van het heilig hart in de geschiedenis van de sociëteit van Jezus een korte vermelding verdient. De spiritualiteit van de sociëteit van Jezus heeft altijd een innerlijke kennis van de Heer om hem beter lief te hebben en te volgen voorgesteld. De heilige Ignatius nodigt ons in zijn geestelijke oefeningen uit om voor het evangelie te gaan staan dat ons zegt dat de zijde van Jezus met een lans werd gewond en dat water en bloed naar buiten kwam. Wanneer een retraitant de gewonde zijde van Christus beschouwt, stelt Ignatius voor het hart van Christus binnen te gaan. Dat is een weg om het eigen hart te laten rijpen door iemand die een meester in de gevoelens is, volgens de uitdrukking die werd gebruikt door de heilige Peter Faber in een van zijn brieven aan de heilige Ignatius. Ook pater Juan Alfonso de Polanco spreekt hierover in zijn biografie van de heilige Ignatius. Citaat. Kardinaal Contarini erkende in pater Ignatius een meester in de gevoelens gevonden te hebben. Einde citaat. De gesprekken die de heilige Ignatius voorstelt zijn een wezenlijk deel van deze opvoeding van het hart. Omdat wij met het hart een boodschap van het evangelie voelen en proeven en er met de Heer over converseren. De heilige Ignatius zegt dat wij onze dingen met de Heer kunnen communiceren en hem hierover om raad kunnen vragen. Iedere retraitant kan zien dat er in de oefeningen een dialoog van hart tot hart is. De heilige Ignatius eindigt de beschouwingen aan de voeten van de gekruisigde met de retraitant ertoe uit te nodigen om zich met grote genegenheid te wenden tot de gekruisigde Heer en hem, zoals de ene vriend tot de andere spreekt, of een slaaf tot zijn Heer te vragen wat hij voor hem moet doen. De route van de oefeningen vindt haar hoogtepunt in de aanschouwing om de liefde te bereiken, waaruit dan voortvloeit de dank en het aanbieden van de herinnering, het verstand en de wil aan het hart, dat bron en oorsprong is van ieder goed. Die innerlijke kennis van de Heer wordt niet opgebouwd met onze eigen vermogens en onze krachtinspanningen, maar we vragen hierom al zijn gaven. Diezelfde ervaring ligt ten grondslag aan een lange keten van jezuïetenpriesters die expliciet verwijzen naar het hart van Jezus, zoals de heilige Francesco Borgia, de heilige Peter Faber, de heilige Alonso Rodriguez, Pater Alvarez de Paz, Pater Vincenzo Carafa, Pater Casper Drusbigi en zoveel anderen. In 1883 verklaarden de Jezuïten dat de Sociëteit van Jezus, met een geest die overvloeit van vreugde en dankbaarheid, de zeer zoete last die haar wordt toevertrouwd door de Heer Jezus Christus, aanneemt en ontvangt, om de devotie tot het allergoddelijkste hart in praktijk te brengen, te bevorderen en te verbreiden. In december 1871 wijdde pater Pieter Jan Beks de Sociëteit toe aan het Goddelijk Hart van Jezus. En in 1972 deed pater Pedro Arrupe, als getuigenis van het feit dat het een actueel element blijft in het leven van de Sociëteit, dat opnieuw met een overtuiging die in deze woorden tot uitdrukking komt. Citaat. Ik wil tegen de Sociëteit iets zeggen waarvan ik denk dat ik daarover niet moet zwijgen. Vanaf mijn noviciaat ben ik er altijd van overtuigd geweest dat wat wij de devotie tot het Heilig Hart noemen een symbolische uitdrukking bevat van de diepste kern van de Ignatiaanse geest en een bijzondere doeltreffendheid, ultra quam speraverint, voor zowel de eigen spiritualiteit als voor de apostolische vruchtbaarheid. Dezelfde overtuiging heb ik nog steeds. In deze devotie vind ik een van de meest intieme bronnen van mijn innerlijk leven. Einde citaat. Toen de heilige paus Johannes Paulus II alle leden van de Sociëteit ertoe uitnodigde om met meer ijver die devotie te bevorderen die meer dan ooit beantwoordt aan de verwachtingen van onze tijd, deed hij dit omdat hij de intieme banden herkende tussen de devotie tot het hart van Jezus en de Ignatiaanse spiritualiteit. Immers, het verlangen om de Heer intiem te kennen en een dialoog te onderhouden met hem van hart tot hart door de geestelijke oefeningen is kenmerkend voor de Ignatiaanse spirituele en apostolische dynamiek. Een dynamiek die geheel ten dienste staat van de liefde van het hart van God. Een lange stroom van innerlijk leven. De devotie tot het hart van Christus komt terug in de geestelijke weg van veel heiligen, die onderling veel verschillen, en in ieder van hen krijgt deze devotie nieuwe aspecten. De heilige Vincentius a Paulo, om een voorbeeld te geven, zei dat wat God wil het hart is. Citaat. God vraagt voor alles het hart. Het hart, dat is de hoofdzaak. Hoe kan iemand die niets bezit meer verdiensten hebben dan wie grote bezittingen heeft waar hij van afziet? Omdat iemand die niets heeft met meer genegenheid naar hem gaat. En dat is wat God op een heel bijzondere wijze wil. Einde citaat. Dat brengt met zich mee dat iemand aanvaardt dat het eigen hart zich verenigt met dat van Christus. Citaat: een zuster die alles doet om haar hart er klaar voor te maken, om verenigd te zijn met dat van onze Heer, welke zegeningen zal zij van God ontvangen? Einde citaat. Soms zijn wij geneigd dit mysterie van liefde te beschouwen als een bewonderenswaardig feit in het verleden, als een mooie spiritualiteit uit andere tijden. En moeten wij steeds weer opnieuw ons eraan herinneren, zoals een heilige missionaris het zei, dat, citaat, dit goddelijk hart dat zich liet doorboren door een vijandige lans, om uit die heilige opening de sacramenten te doen stromen waaruit de kerk is ontstaan, niet opgehouden heeft lief te hebben. Uit de geschriften van de heilige Daniele Comboni. Andere, meer recente heiligen, zoals de heilige Pio da Pietrelcina, de heilige Teresa van Calcutta en vele anderen spreken met een diep gevoelde devotie over het hart van Christus. Maar ik zou ook willen herinneren aan de ervaringen van de heilige Faustina Kowalska, die de devotie tot het heilig hart van Christus opnieuw voorstelt met een grote nadruk op het glorierijke leven van de verrezenen en de goddelijke barmhartigheid. De heilige paus Johannes Paulus II heeft, daartoe aangezet door deze ervaringen van deze heilige en puttend uit de geestelijke erfenis van de heilige bisschop Jozef Sebastian Pelchar, zijn reflectie over de barmhartigheid verbonden met de devotie tot het hart van Christus. Citaat uit de encycliek Dives in Misericordia. De kerk lijkt op een bijzondere wijze de barmhartigheid van God te belijden en deze te vereren, wanneer zij zich wendt tot het hart van Christus. Immers, juist het naderen tot Christus in het mysterie van zijn hart maakt het mogelijk om te blijven stilstaan bij dit punt. Van de openbaring van de barmhartige liefde van de Vader, die de diepste kern uitmaakt van de messiaanse zending van de Mensenzoon. Diezelfde heilige paus Johannes Paulus II heeft, daarbij verwijzend naar het heilig hart, op een zeer persoonlijke wijze erkend: het heeft tot mij gesproken vanaf mijn jeugd. De actualiteit van de devotie tot het hart van Christus komt bijzonder naar voren in het evangeliserende en opvoedende werk van de talrijke vrouwelijke en mannelijke religieuze congregaties, die vanaf hun oorsprong gekenmerkt worden door deze christologische geestelijke ervaring. Om ze allemaal bij name te noemen zou een oneindige opgave zijn. Laten wij alleen maar eens kijken naar twee willekeurig genomen voorbeelden. Citaat: de stichter, we spreken hier over de heilige Daniele Comboni, vond in het mysterie van het hart van Jezus de kracht voor zijn missionaire inzet. Einde citaat. Gedreven door de liefde van het hart van Jezus, trachten wij de mensen te doen groeien in hun menselijke waardigheid en als zonen en dochters van God op grond van het evangelie in de daarin vervatte eisen van liefde, vergeving, gerechtigheid en solidariteit met de armen en gemarginaliseerden. Uit de constituties van de Religiose del Sacre Cuore di Gesù. Op dezelfde wijze zijn de heiligdommen die verspreid over de wereld zijn gewijd aan het hart van Christus een aantrekkelijke bron van spiritualiteit en vuur, dat al diegenen die op een of andere manier deel uitmaken van deze plaatsen van geloof en liefde, zend ik mijn apostolische zegen. De devotie van de troost. De wonde van de zijde waaruit het levende water opwelt, blijft open bij de verrezenen. Deze grote wonde die door de lans is veroorzaakt en de wonden van de doornenkroon, die vaak verschijnen in de voorstellingen van het Heilig Hart, zijn niet te scheiden van deze devotie. Hierin aanschouwen wij immers de liefde van Jezus, die in staat is geweest zich tot het einde toe te geven. Het hart van de verrezene bewaart deze tekenen van de totale zelfgave, die een intens lijden voor ons met zich mee heeft gebracht. Het is daarom op de een of andere wijze onvermijdelijk en natuurlijk dat de gelovige niet alleen op deze grote liefde een antwoord wil geven, maar ook op de pijn die Jezus heeft willen verdragen voor zo'n grote liefde. Met hem op het kruis. Het is de moeite waard dit aspect van de spirituele ervaring, ontwikkeld rond het hart van Christus, weer op te nemen. Het innerlijk verlangen om dat hart troost te geven. Ik zal nu niet de praktijk van het eerherstel behandelen, waarvan ik denk dat die beter te plaatsen is in de context van de maatschappelijke dimensie van deze devotie en die ik zal uitwerken in het volgende hoofdstuk. Nu zou ik mij alleen willen concentreren op het verlangen dat vaak in het hart van de verliefde gelovige opkomt, wanneer het mysterie van het lijden van Christus aanschouwt. Ons hart beleeft dat als een mysterie dat niet alleen herinnerd wordt, maar door genade tegenwoordig komt, of beter nog, op dat verlossende ogenblik brengt het ons hart ertoe mystiek tegenwoordig te zijn bij dat lijden. Als de beminde het belangrijkst is, hoe zouden we hem dan niet willen troosten? Paus Pius XI trachtte aan deze ervaringen een fundament te geven, door ons uit te nodigen om te erkennen dat het mysterie van de verlossing door het lijden van Christus alle afstanden van tijd en ruimte overstijgt door de genade van God. Het betekent dat, als Hij op het kruis zich ook voor de toekomstige zonden, onze zonden, heeft gegeven, dat dan tegelijkertijd onze daden, die nu voor zijn troost worden aangeboden, ook de tijd overstijgen en zijn gewond hart bereiken. Als ten gevolge van onze toekomstige, maar voorziene zonden, de ziel van Jezus tot stervens toe bedroefd werd, is er niet aan te twijfelen dat zijn ziel ook van toen af enige troost heeft ervaren door het voorzien van ons eerherstel, toen aan hem een engel uit de hemel verscheen om zijn hart te troosten dat gebukt ging onder droefheid en angst. En zo kunnen en moeten wij ook vandaag op een wonderbare, maar echte wijze dat allerheiligste hart troosten dat voortdurend wordt gewond door de zonden van ondankbare mensen. De redenen van het hart. Het kan lijken dat deze uitdrukking van devotie onvoldoende theologische ondersteuning heeft. Maar het hart heeft in werkelijkheid zo zijn redenen. De sensus fidelium voelt aan dat er hier iets mysterieus is, dat onze menselijke logica te boven gaat. En dat het lijden van Christus niet puur een feit uit het verleden is. Wij kunnen hieraan deel hebben door het geloof. Nadenken over de zelfgave van Christus op het kruis is voor de vroomheid van de gelovigen iets dat groter is dan een eenvoudige herinnering. Die overtuiging is hecht gegrondvest in de theologie. Hierbij komt nog het bewustzijn van onze eigen zonde, die hij op zijn gewonde schouders heeft gedragen, en van onze eigen ontoereikendheid tegenover zo'n grote liefde die ons altijd oneindig overtreft. In ieder geval vragen wij ons af hoe het mogelijk is een relatie te krijgen met de levende, verrezen, volkomen gelukkige Christus en hem tegelijkertijd te troosten in zijn lijden. We mogen beseffen dat het verrezen hart zijn wonden bewaart als een constante herinnering en ook dat de werking van de genade een ervaring tot stand brengt die niet volledig vervat is in de chronologische tijd. Deze twee overtuigingen maken het voor ons voorstelbaar dat wij voor een mysterieus traject staan dat de beperkingen van de reden overstijgt en tegelijk tot de uitdrukking brengt wat het woord van God zelf ons ingeeft. Maar, zo schrijft Pius de XI, hoe kunnen we zeggen dat Christus in zijn heerlijkheid in de hemel heerst, als hij door deze handelingen van eerherstel getroost kan worden? Hierop willen we antwoorden met de woorden van Augustinus, die hier heel toepasselijk zijn. Geef me een ziel die lief heeft, en hij zal begrijpen wat ik zeg. Iedere ziel die ontvlamd is door de liefde voor God, en die haar beschouwing richt op het verleden, aanschouwt immers in meditatie Jezus en ziet hem lijdend voor de mensen, gekweld te midden van de hevigste smarten. Voor ons mensen en ons heil, als het ware gebukt onder verdriet, angst en schande, en wat meer is, om onze zonden gebroken. Bezig ons met zijn striemen weer gezond te maken. De vrome zielen overwegen deze dingen des te meer naar waarheid, naarmate de zonden en misdaden van de mensen, in welke tijd dan ook begaan, de oorzaak waren waarvoor de Zoon van God aan de dood werd overgegeven. Zo zegt Paus Pius de XI in de encycliek Miserentissimus Redemptor. Dit onderricht van Paus Pius de XI dienen we voor ogen te houden. Immers, wanneer de schrift stelt dat de gelovigen, die niet overeenkomstig hun geloof leven, op hun manier de Zoon van God gekruisigd hebben, zoals we horen in het zesde hoofdstuk van de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 6, of wanneer de heilige Paulus, die voor anderen lijden verdraagt, zegt in zijn brieven aan de christenen van Colosse: ik mag in mijn lichaam aanvullen wat nog ontbreekt aan de verdrukkingen van de Christus. Of wanneer de schrift zegt dat Christus in zijn lijden niet alleen voor zijn leerlingen van toen heeft gebeden, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven. Zo staat er in het evangelie volgens de heilige Johannes hoofdstuk 17 vers 20. Dan zegt zij iedere keer iets dat onze beperkte denkkaders doorbreekt. Zij laat ons zien dat het niet mogelijk is een eerst en een daarna vast te stellen zonder een band daartussen, ook al is ons denken niet in staat om dit uit te leggen. Het evangelie moet in zijn verschillende aspecten niet alleen overdacht en genoemd worden, maar ook geleefd worden, zowel in de werken van liefde als in de innerlijke ervaring. En dit geldt vooral voor het mysterie van de dood en de verrijzenis van Christus. De scheidingen in tijd die onze geest gebruikt, lijken de waarheid niet te kunnen bevatten van deze gelovige ervaring, die de basis is voor de vereniging met de lijdende Christus, en tegelijkertijd voor de kracht, de troost en de vriendschap die wij genieten met de verrezene Heer. We zien de eenheid van het paasmysterie in deze twee onafscheidelijke aspecten die elkaar verhelderen. Dit unieke mysterie, dat zich door de genade in zijn twee dimensies tegenwoordig stelt, zorgt ervoor dat, terwijl wij proberen Christus tot zijn troost iets aan te bieden, ons eigen lijden wordt verlicht en veranderd door het paaslicht van zijn liefde. Wat gebeurt, is dat wij in ons concrete leven deel hebben aan dat mysterie. Omdat Christus zelf tevoren aan ons leven deel heeft willen nemen. Omdat hij vooraf als hoofd heeft willen beleven hetgeen zijn kerkelijk lichaam zou beleven, zowel in de wonden als in de troost. Wanneer wij in Gods genade leven, wordt deze wederzijdse deelname een geestelijke ervaring. Uiteindelijk is het de verrezene die door de werking van zijn genade het mogelijk maakt dat wij ons op mysterieuze wijze verenigen met zijn lijden. Dat weten de gelovige harten die de vreugde van de verrijzenis beleven, maar tegelijkertijd aan het lot van hun Heer wensen deel te hebben. Zij zijn bereid tot deze deelname met het lijden, de vermoeienissen, de teleurstellingen en de angsten die deel uitmaken van hun leven. Zij beleven dat mysterie niet in eenzaamheid, omdat deze wonden tegelijk ook een deelname zijn aan het lot van het mystieke lichaam van Christus, dat in het heilige volk van God onderweg is en dat in zich het lot draagt van Christus in iedere tijd en op iedere plaats van de geschiedenis. De devotie van de troost is niet onhistorisch of abstract, zij wordt vlees en bloed in de weg van de kerk. Het berouw. Het niet te onderdrukken verlangen om Christus te troosten begint met het verdriet van het aanschouwen wat hij voor ons heeft geleden. Dit verlangen wordt verder ook gevoed door een oprecht erkennen van onze verslavingen, onze gehechtheden, ons gebrek aan vreugde in het geloof, ons ijdel zoeken. En, nog meer dan door het erkennen van onze concrete zonden, wordt dit verlangen om Christus te troosten ook gevoed door de erkenning dat de overeenstemming van ons hart met zijn liefde en zijn plan ontbreekt. Het is een ervaring die ons zuivert, omdat de liefde, de zuivering van tranen, die ons uiteindelijk nog meer doen dorsten naar God en ons minder geobsedeerd maken met onszelf, nodig heeft. Wij zien dus dat hoe dieper het verlangen om de Heer te troosten wordt, des te meer het berouw van een gelovend hart zich verdiept. Berouw dat niet een schuldgevoel is dat ons ter aarde werpt, niet een gewetenslast die verlamt, maar een weldadige prikkel die binnenin brandt en heelt, omdat het hart, wanneer het zijn eigen kwaad ziet en erkent zondig te zijn, zich opent, de werking ontvangt van de Heilige Geest, levend water dat zich roert en de tranen over het gezicht doet lopen. Het gaat er niet om verteerd te worden, zoals wij vaak geneigd zijn te doen. Tranen van berouw betekenen integendeel serieus berouw over God met de zonde bedroefd te hebben. Het betekent te erkennen dat wij altijd een negatief en nooit een positief saldo hebben. Zoals een druppel een steen uitholt, zo hollen tranen langzaam de verharde harten uit. Zo beleven wij het wonder van de droefenis, de goede droefenis, die tot zachtmoedigheid leidt. Berouw is niet de vrucht van ons werk, maar het is een genade, en als zodanig moet er in het gebed om worden gevraagd. Het is vragen om smart met de in de steek gelaten Christus, vragen om kwelling met de gekwelde Christus, vragen om tranen, om innerlijke pijn, om de grote pijn die Christus om mij leed. Ik vraag daarom dat niemand lichtvaardig spreekt over de gelovige en vurige uitdrukkingen van het heilige gelovige volk van God, dat in zijn vroomheid Christus tracht te troosten. En ik nodig een ieder uit om zich af te vragen of er niet meer rationaliteit, meer waarheid en meer wijsheid is in bepaalde manifestaties van deze liefde die de Heer tracht te troosten, dan in de koude, afstandelijke, berekende en minimale daden van liefde waartoe wij in staat zijn, die pretenderen een meer beschouwend, gecultiveerd en rijp geloof te bezitten. Getroost om te troosten. Bij deze beschouwing van het hart van Christus en zijn uiterste zelfgave worden wij getroost. Het verdriet dat wij in ons hart voelen wijkt voor een totaal vertrouwen en uiteindelijk is wat blijft dankbaarheid, tederheid, vrede. Wat blijft is zijn liefde die heerst in ons leven. Berouw veroorzaakt geen angst, maar bevrijdt de ziel van de lasten, omdat het als balsem inwerkt op de wonden van de zonde en ons erop voorbereidt juist daar de streling van de Heer te ontvangen. En ons lijden verenigt zich met dat van Christus op het kruis, omdat, wanneer wij zeggen dat de genade het ons mogelijk maakt alle afstanden te overwinnen, dat ook betekent dat Christus, toen hij leed, zich verenigde met al het lijden van zijn leerlingen in de loop van de geschiedenis. Zo kunnen wij, als wij lijden, de innerlijke troost ervaren te weten dat Christus zelf met ons lijdt. In ons verlangen om hem te troosten, komen wij hieruit getroost tevoorschijn. Ergens in deze beschouwing van het gelovige hart moeten we ook de dramatische oproep van de Heer laten weerklinken. Troost, troost mijn volk, weerklinkt het bij de profeet Jesaja. En ons komen weer de woorden van de heilige Paulus voor de geest in zijn tweede brief aan de Korintiërs, die ons eraan herinnert dat God ons troost, zodat wij in staat zijn anderen te troosten in al hun noden, dankzij de troost die wij van God ontvangen. Dit nodigt ons nu uit om de gemeenschappelijke, maatschappelijke en missionaire dimensie van iedere authentieke devotie tot het hart van Christus uit te diepen. Op het ogenblik dat het hart van Christus ons leidt naar de Vader, zendt het ons immers ook naar onze broeders en zusters. In de vruchten van dienstbaarheid, broederschap en zending die het hart van Christus voortbrengt door ons, gaat de wil van de Vader in vervulling. Zo sluit de cirkel zich. Hierdoor wordt mijn Vader verheerlijkt, dat gij rijke vruchten draagt. Hoofdstuk 5. Liefde voor liefde. In de geestelijke ervaringen van de heilige Margaretha Maria vinden wij samen met een vurige liefdesverklaring voor Jezus ook een innerlijke trilling die ertoe oproept het leven te geven. Weten dat we bemind worden en heel ons vertrouwen stellen in deze liefde, betekent niet dat we al onze vermogens tot zelfgave opgeven. Het houdt niet in dat wij afzien van het niet te onderdrukken verlangen om met onze kleine en beperkte vermogens een antwoord te geven. Een klacht en een verzoek. Vanaf de tweede grote verschijning aan de heilige Margaretha drukt Jezus zijn verdriet uit dat zijn grote liefde voor de mensen in ruil alleen maar ondankbaarheid en kilheid, onverschilligheid en afwijzing ontving. Dat, zo zegt de Heer, doet mij meer lijden dan alles wat ik in mijn lijden heb geleden. Jezus spreekt over zijn dorst om bemind te worden en daarbij laat hij zien dat zijn hart niet onverschillig is ten opzichte van onze reactie op zijn verlangen. Zo spreekt hij: ik heb dorst, een heel vurige dorst om door de mensen in het Allerheiligste Sacrament te worden bemind, zo vurig dat die dorst mij verteert. En toch vind ik niemand die overeenkomstig mijn verlangen probeert mijn dorst te lessen door aan mijn liefde te beantwoorden. Het verzoek van Jezus is de liefde. Wanneer het gelovige hart deze ontdekt, is het antwoord dat spontaan opkomt niet een drukkend zoeken naar offers of het pure vervullen van een zware plicht, maar een kwestie van liefde. Ik ontving van mijn God buitengewone genaden van zijn liefde. Ik voelde mij gedreven door het verlangen deze te vergelden en hem liefde voor liefde terug te geven, zegt de heilige in haar autobiografie. Zo leert paus Leo XIII, wanneer hij schrijft dat door het beeld van het Heilig Hart de liefde van Christus, citaat, ons ertoe brengt liefde met liefde te vergelden. Dat horen we in de encycliek Annum Sacrum. Zijn liefde voortzetten naar de broeders en zusters. Wij moeten terugkeren naar het woord van God om te erkennen dat het beste antwoord op de liefde van zijn hart de liefde voor onze broeders en zusters is. Er is geen groter gebaar dat we hem kunnen aanbieden om liefde met liefde te vergelden. Het woord van God zegt het volkomen duidelijk. Al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders, hebt gij voor mij gedaan. Dat horen we in het evangelie volgens de heilige Matthäus, hoofdstuk 25, vers 40. In de brief aan de Galaten, hoofdstuk 5, vers 14, klinkt het: de hele wet is vervat in dit ene woord, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. In de eerste brief van de heilige apostel Johannes, hoofdstuk 3, vers 14. Wij zijn overgegaan van de dood naar het leven. Wij weten het, omdat wij onze broeders lief hebben. En verder in het vierde hoofdstuk, vers 20. Als hij zijn broeder, die hij ziet, niet lief heeft, kan hij God niet lief hebben, die hij nooit heeft gezien. De liefde voor de broeders en de zusters wordt niet gemaakt, het is niet het resultaat van een natuurlijke krachtsinspanning in ons, maar vraagt om een verandering van ons egoïstisch hart. Dan ontstaat spontaan de heel bekende smeekbede: Jezus, maak ons hart gelijk aan dat van U. Om dezelfde reden was de uitnodiging van de heilige Paulus niet: spant u in om goede werken te doen. Zijn uitnodiging was juist: die gezindheid moet onder u heersen, welke ook Christus Jezus bezielde. Het is goed eraan te herinneren dat in het Romeinse Rijk veel armen, vreemdelingen en zoveel andere gemarginaliseerde personen bij de christenen respect, genegenheid en zorg vonden. Dit verklaart de redenering van de afvallige keizer Julianus, die zich afvroeg waarom de christenen zo gerespecteerd en nagevolgd werden. Hij was van mening dat een van de redenen juist hun inzet was om de armen en vreemdelingen bij te staan, die in het keizerrijk gewoonlijk genegeerd en veracht werden. Voor deze keizer was het onverdraaglijk dat zijn armen geen hulp van hem ontvingen, terwijl de gehate christenen de honger stillen van hun eigen armen en ook die van ons, schrijft hij. In een brief blijft hij vooral stilstaan bij de opdracht liefdadigheidsinstellingen op te richten om met de christenen te wedijveren en het respect van de maatschappij aan te trekken. Zo schrijft de keizer: open in alle steden talrijke verblijven, opdat de vreemdelingen van onze menselijkheid kunnen genieten. Wend de Hellenen aan en de werken van weldadigheid. Maar hij bereikte zijn doel niet, ongetwijfeld omdat er achter die werken niet de christelijke liefde was, die het mogelijk maakte iedere persoon een unieke waardigheid toe te kennen. Door zich te vereenzelvigen met de kleinsten van de maatschappij, heeft Jezus de grote noviteit gebracht van de erkenning van de waardigheid van iedere persoon en ook en vooral van die personen die werden gekwalificeerd als onwaardig. Dit nieuwe beginsel in de menselijke geschiedenis dat aangeeft dat elk individu des te meer respectwaardig is naarmate het zwakker, ellendiger en lijdende tot het punt waar het zijn menselijke vorm verliest, heeft de aanblik van de wereld veranderd door instellingen te doen ontstaan die de zorg voor personen in behoeftige omstandigheden op zich nemen. In de steek gelaten pasgeborenen, wezen, alleengelaten ouderen, geesteszieken, ongeneeslijk zieken of zwaar misvormde personen, zij die op straat leven. De beschouwing van de wonden van het hart van de Heer, die onze zwakheden heeft weggenomen en onze ziekten heeft gedragen, helpt ons meer aandacht te schenken aan het lijden en de behoeften van de ander, sterkt ons om deel te nemen aan zijn werk van bevrijding als instrumenten voor de verspreiding van zijn liefde. Als wij de zelfgave die Christus voor allen heeft gedaan beschouwen, wordt het onvermijdelijk dat wij ons afvragen waarom wij niet in staat zijn het leven voor de ander te geven. Zo horen we in de eerste brief van de heilige apostel Johannes: wat liefde is, hebben wij geleerd van Christus. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Dus zijn wij ook verplicht ons leven te geven voor onze broeders. De uitwerking in de geschiedenis van de spiritualiteit. Deze verbinding tussen de devotie tot het hart van Jezus en de verplichting jegens de broeders en zusters loopt door de geschiedenis van de christelijke spiritualiteit. Laten we dus eens naar enkele voorbeelden kijken. Een bron voor de ander zijn. Vanaf Origenes hebben verschillende kerkvaders de tekst uit het 7e hoofdstuk van het Evangelie volgens de heilige Johannes, vers 38, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien, geïnterpreteerd als een verwijzing naar de gelovige zelf, hoewel het gevolg is van het feit dat die gelovige zelf eerst van Christus heeft gedronken. Zo is de vereniging met Christus niet alleen erop gericht om de eigen dorst te lessen, maar ook om ons tot een bron van fris water voor de ander te maken. Origenes zei dat Christus zijn belofte verwezenlijkt door uit ons stromen van water te doen opwellen. Citaat: de ziel van de mens, die het beeld van God is, kan putten, bronnen en rivieren in zichzelf bevatten en voortbrengen. De heilige Ambrosius beval aan om van Christus te drinken, citaat, opdat in u de bron van water die opborrelt ten eeuwige leven overvloeit. En Marius Victorinus beweerde dat de Heilige Geest zich zo in overvloed schenkt dat, citaat, wie hem ontvangt, een schoot wordt, die stromen van levend water uitstort. De heilige Augustinus zei dat deze stroom die opwelt uit de gelovige de welwillendheid is. De heilige Thomas van Aquino heeft dit idee herhaald door te stellen dat wanneer iemand, citaat, zich haast om anderen de gaven van de genade die hij van God heeft ontvangen mee te delen, uit zijn borst levend water opwelt. Immers, zo zegt Paus Pius XII in de encycliek Haurietis Aquas, als het kruisoffer, aangeboden met een liefhebbend en gehoorzaam hart, een overvloedige en oneindige genoegdoening is voor de schulden van het menselijk geslacht, verlengt en schenkt de kerk die uit het hart van Christus wordt geboren in elke tijd en op elke plaats de uitwerkingen van dat ene lijden dat de mensen richt op de directe vereniging met de Heer. In de schoot van de kerk kan de bemiddeling van Maria, voorspreekster en moeder, alleen begrepen worden als deelname aan deze ene bron die het middelaarschap van Christus zelf is, de ene heiland. En de kerk belijdt zonder aarzelen deze ondergeschikte taak van Maria. Citaten uit respectievelijk Redemptoris Mater, encycliek van de heilige paus Johannes Paulus II en Lumen Gentium, dogmatische constitutie van het Tweede Vaticaans Concilie. De devotie tot het hart van Maria wil immers niets ontnemen aan de ene, aan het hart van Christus verschuldigde aanbidding, maar deze stimuleren. Zo luidt het in diezelfde dogmatische constitutie als volgt: de moederlijke taak van Maria tegenover de mensen verduistert of vermindert op geen enkele wijze dat enig middelaarschap van Christus, maar toont aan hoe krachtig het is. Einde citaat. Dankzij de immense bron die opwelt uit de geopende zijde van Christus, worden de kerk, Maria en alle gelovigen op verschillende wijze kanalen van levend water. En zo ontplooit Christus zelf zijn heerlijkheid in onze kleinheid. Zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze voorlezing uit de encycliek Dilexit Nos. Hij heeft ons bemind over de menselijke en goddelijke liefde van het heilig hart van onze Heer Jezus Christus. Geschreven door Paus Franciscus en gepubliceerd op 24 oktober 2024. Een volgende keer gaan we nog verder met te gaan kijken hoe dus die gelijkenis tussen het ontvangen van de liefde van Christus en daaraan deel te nemen ook aan zijn lijden, aan zijn heilig hart, ons transformeert tot eigen bronnen van fris water voor anderen en de wijze waarop dat zich ontwikkeld heeft in de traditie van de kerk. Dat is voor een volgende keer. We danken u van ganser harte voor het luisteren en graag tot dan.